Oei, Peter, wat heb je nu weer gedaan? Weer met een marketeer in gesprek. Ja, ik vind dat altijd interessant, zo dat de evenwicht die danst tussen die marketing en die sales. En eigenlijk met de persoon die eigenlijk initieel haar grote droom was om in HR te gaan. En ik ga in gesprek met Daphne Vermeijeren. Zij leidt intussen dit al meer dan 5 jaar bij een AI-bedrijf in het Leuvense. Waarbij dat is de marketing eigenlijk trekt, zal ik maar zeggen. Ze hebben ook een eigen podcast waar zij een van de twee gezichten van is. En daarover gaan we dieper in gesprek. Geniet van ons topgesprek met Daphne.
Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snauwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen.
Het rode lampje brandt, Daphne. Dat wil zeggen dat we begonnen zijn.
Ja.
Spannend.
Heel spannend, ja. Ik ben het wel gewoon, hè, om achter deze micro te zitten, maar toch. Met een andere host normaal gezien, dus.
Ja, die heeft nog haar.
Ja,
de David. Klopt. Nu, wat ik eigenlijk geïnteresseerd in ben, is dat... Ik heb dat net een keer gepiept op je LinkedIn. Mm-hmm. Je hebt niet echt voor marketing gestudeerd, hè, als ik dat bekijk.
Goh, ja, bedrijfscommunicatie heb ik gestudeerd, dus... Dat is wel een deel marketing, zou ik zeggen. Maar ik ben daar inderdaad wel ingerold.
En was dat met voorbedachte raden? Dat je zegt, ik ga me in de marketing storten? Of is zoals iedere, I don't know, 22, 23, 24 jaar je, dat je clueless bent van, wat wil ik nu in godsnaam professioneel met mijn leven doen?
Goh, in het middelbaar was ik echt overtuigd dat ik HR ging doen.
Ah, ja?
Ik heb dat ook eerst in mijn bachelor gestudeerd. En toen heb ik stages gedaan en besefte ik van... misschien toch niet. En dat is helemaal niks tegen HR of zo. Maar het was niet voor mij. Maar ik wou wel iets zachter doen in de bedrijfswereld. En dan iets creatief ook. En dan was marketing wel de volgende stap of zo. En na mijn bachelor was dat... Bedrijfscommunicatie dan wel de meest logische keuze voor een master.
Maar kan je dat eigenlijk studeren, marketing? Als je dat nu weet, denk, wat je nu ziet?
Ik denk het niet. Ik denk niet dat ik heel veel nog gebruik van mijn studies of zo, maar wel gewoon, zeker om strategisch na te denken, is dat wel nuttig geweest. Maar wat ik nu doe, heeft helemaal niks te maken met mijn studies.
Nu, de sales, dat bestaat eigenlijk niet. Bestaat het eigenlijk de marketeer?
Goh, ik denk het niet. Het hangt echt af van het bedrijf. Volgens mij. Wat dat je nodig hebt als bedrijf. En zelf, ja, ik bijvoorbeeld ben de enige marketeer binnen Raccoons. Maar ik denk dat als er een team zou zijn met allemaal aparte skills of zo, dat nog veel beter zou zijn. Ik kan heel veel dingen wel goed, maar ik kan niet één ding supergoed of zo. Ik ben eerder zo'n T-shaped marketer dan zo'n hele specifieke, zal ik maar zeggen. Dus ik denk dat elke marketeer ook heel anders is.
En moest je dan zo een team bouwen? Wat zou je dan dat team aansturen? Of zou je dan, wat zou je dan kiezen in van al die disciplines die je hebt in marketing?
Ja, ik vind dat dus heel moeilijk. Hè. Op mijn evaluatiegesprekken is dat bijvoorbeeld ook altijd wel een ding. Als je je zou willen toespitsen op iets, wat zou dat dan zijn? En ik vind dat een heel moeilijke keuze, omdat ik net... Ja, die variatie in mijn jobs super, super interessant vindt. Hm. Dat ik niet altijd hetzelfde moet doen. Ik zou dat ook echt verschrikkelijk vinden. Als je nu zou zeggen, je moet enkel nog blog schrijven en copywriting doen, ja, dan zou ik echt...
Doodgaan.
Ja, niet gelukkig zijn. En ik doe dat wel graag als deel van mijn job. En als ik het doe, dan doe ik het ook goed en graag. Maar alleen maar dat, dat zou niks voor mij zijn.
En zie je, ben 10 jaar nogal marketeer doen? Marketing?
Ik denk dat wel, ja. Toch iets ermee te maken.
Oké. Okay. En bedoel, jij doet marketing in een B2B-context. Mm-hmm. En dan in een hele complexe technologie in de AI-space.
Yes.
Hoe zorg je ervoor dat je dat ding snapt? Want allee, de mensen die ons hier omringen, dat zijn ook allemaal hele technische, knappe koppen die allerlei dingen vertellen, maar dat we eigenlijk absoluut geen clue van hebben wat ze eigenlijk bedoelen.
Absoluut. Ja, nee, dat is echt... voor mij is dat heel moeilijk geweest, hè, want ik heb totaal niks technisch gestudeerd. Of ik ben ook helemaal niet goed in wiskunde of statistiek of al die dingen wat die super slimme collega's van mij doen. Dus toen ik hier terechtkwam. Als student was dat destijds nog één dag per week. Werkte ik als marketeer voor Raccoons. En ja, op mijn sollicitatiegesprek bijvoorbeeld al vroegen ze van, weet je wat AI is? En ik, ja, ik heb daar wel zo'n notie van ah ja, dat zijn computers die zelf dingen kunnen doen, omdat die zo getraind worden. Maar ja, verder wist ik ook niet wat dat was. Of een chatbot, wat is dat? Ja, de antwoord als je daar tegen praat. En zo ver ging het dan wel. En ja, in het begin wist ik helemaal niks. En dat is echt wel een deep dive geweest in al die technologieën. Van, ja, hoe werkt dat? Op een heel begrijpbare manier dat ook terug kunnen uitleggen aan andere mensen is dan de tweede struggle. Want eerst moet je het zelf begrijpen, iets waar je helemaal niks van kent eigenlijk. En dan moet je dat nog eens gaan uitleggen in je marketing tegen anderen, alsof dat jij de expert bent. Terwijl dat jij er ook niet voor hebt gestudeerd, zal ik maar zeggen. Maar ja, ik werk nu ondertussen al, ik denk volgende zomer dat 5 jaar gaat zijn voor Raccoons. En nu weet ik wel hoe dat allemaal werkt en nog altijd niet super technisch of zo. Ik ga geen AI-model zelf kunnen trainen of een architectuur kunnen uitbouwen of zo.
Maar ik
kan er wel over meepraten. Ja. En ik begrijp ook wel wat mijn collega's nu tegen mij zeggen.
En een LLM voor jou is geen concurrent van de CM bijvoorbeeld.
Ja. Nee.
Nu, ja, en dan, het is dan nog een wereld van AI die heel snel verandert.
Ja, absoluut.
Ik zag gisteren een post passeren, of het was zelfs vanmorgen, van Noemi Bulteau. Mm-hmm. En zij praat over die user-generated content. Dat is zo'n stroom die eigenlijk al een aantal jaar bezig is. Mm-hmm. En ik heb zo het gevoel dat de laatste maanden nog populairder aan het worden is. Hoe kijk jij daar naartoe? In plaats van al de perfecte video's, alles die perfect afgelekt is, mm-hmm. zo meer personal branding gaan inzetten met dingen die niet zo perfect zijn, met video's die niet zo perfect zijn mm-hmm. en al. Hoe kijk jij daar naartoe?
Ik ben daar echt een enorme fan van, maar ik denk wel niet dat iedereen dat zou kunnen. Iedereen zou het denk ik wel kunnen als ze zich daarvoor openstellen, maar niet iedereen gaat het willen, zal ik het zo zeggen. En ik probeer dat ook bijvoorbeeld te doen door Radio Raccoons, dat is mijn podcast, sorry Peter, dat ik uw podcast hijack om even reclame te maken. Maar ja, dat is niet perfect, hè. We hebben wel bepaalde zaken waarover dat wij willen praten en bepaalde feiten waarover dat wij willen praten, maar er is discussie en we knippen niks, we plakken niks. Allee, het is gewoon een ruwe edit eigenlijk, zal ik maar zeggen, dat wij online gooien. En dat is niet perfect, maar dat zijn wel onze meningen. En in die zin denk ik dat ook wel een beetje aanleunt bij wat jij zegt.
Ja.
Maar ik vind dat bijvoorbeeld echt super confronterend of zo, om gewoon een video in selfie mode op te nemen, zoals dat jij dat soms doet. Omdat ik ben dan veel te streng voor mezelf.
Ja, maar ik
als het
dat
echt
ook,
zo
hè?
1-op-1 is, vind ik, ik vind dat moeilijk, persoonlijk.
Ja, maar ik vind dat ook, hè. Ik moet dat doen op een moment waarbij dat ik... moet ik dat zeggen? Waar ik niet aan het nadenken ben.
Ja.
Dus nu zou dat niet echt goed lukken. Dan moet ik eigenlijk quasi alleen zijn, op een tijdje op het gemak, waarbij dat ik niet nadenk en dat ik zo met iets anders bezig ben. Dan mm-hmm. pak ik de camera, ik heb een idee. En dan moet ik het aansteken en het opnemen. Als ik te veel nadenk, dan ga ik het niet doen.
Ja. Ja, bijvoorbeeld Noemi, die doet dat ook wel supergoed, hè. Die haar filmpjes... Ja, die heeft daar echt een aanleg ook voor. En je hebt nog zo'n persoon op LinkedIn of Instagram of TikTok, maakt zelf niet eens uit waar, die echt ook heel interessant zijn om naar te kijken. En ja, als je die mensen in hun sterkte zet, dan is dat heel authentiek.
Maar is dat nu net niet dat wat hij bedoelt? Ik denk dat Noemi, als je daar zou vragen, dat zij ook haar onzekerheden heeft en al, en dat ze het ook niet perfect vindt. Maar het gaat er hem nu over om dat genoeg te doen, zodat je zelf durft zijn, mm-hmm. zodanig dat zogenaamd authentiek overkomt, zoals het ook is.
Ja.
Maar als gevolg dat je vindt dat die mensen dat goed doen. Ik vind van mezelf, ik vind dat op niks trekt. Ik vind dat ik over mijn woorden struikel, dat niet perfect Nederlands is en dergelijke meer. Maar ik kreeg daardoor net heel positieve reacties, terwijl ik wil het omgekeerde doen.
Jij wilt wel de perfectie, of...
Ik zou het wel een cleaner hebben, ja. Ik zou het wel een... Ja, ik zou wel de uis en de aas eruit hebben. Ik heb bewondering voor bepaalde mensen die echt zo mooi Nederlands spreken. Die het accent niet hoort, ik heb daar wel bewondering voor. Ja? Mm-hmm. Ja. Maar aan de andere kant is er ook een deel die zegt van het is wat dat is. Ik weet niet of dat... wat ik niet wil zeggen, dat je je best niet moet doen. Hè? Ik vind wel dat de mensen... Je moet wel verstaanbaar zijn, natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Maar ja, dus ja... Ja, Noemi middelt dat heel goed, maar goed. Ja.
Maar los daarvan denk ik wel dat het nodig is.
Is dat
want
zo?
Je ziet, ja, heel hard. Want je ziet echt op LinkedIn mensen die ervoor, voor ChatGPT, zal ik maar zeggen, nooit posten. En nu hun tool hebben gevonden om uit hun woorden te geraken, zal ik maar zeggen. Maar het ding is, omdat heel veel mensen dat nu beginnen te doen met de hulp van ChatGPT, maar niet echt hun eigenheid hebben,
ja,
dat valt op. En ik vind het verschrikkelijk om door LinkedIn te scrollen en te zien van, oh, de ene na de andere post die gewoon gegenereerd is en waar geen eigenheid in zit, ja, dat hoef ik niet te lezen. En het mogen nog keigoeie inzichten zijn soms ook, hè. Maar gewoon, ja, die eigenheid is wel interessant. En zeker in video, daar kun je niet doen. Alleen dat
faken,
weet je,
nee,
dat kun je niet faken. Dus tenzij dat je een deepfake gaat maken, maar ja, dan moet je al wel veel werk in steken.
Dus ja, maar nu dat je over begint, over die LinkedIn ook, je herkent ze eigenlijk direct, de ChatGPT-genereerde ja, posts, de 5 stappen tot. En het is allemaal zo perfect
ja,
gemaakt, zo de 5 inzichten. En vaak is het zo, ja, een open deur en redelijk lange teksten. Mm-hmm. Een beetje de grootte is zelfs herkenbaar. En
dezelfde emojis ook altijd.
Ja, en ik haak af omdat er de ziel ontbreekt. Ja. Ik heb echt zoiets van, ik heb liever dat dan iets totaal imperfect maakt, maar dat van jou is, dan dat zo, ik weet niet, ik heb zo'n heel groot, ja, gemeenschapsdealerworst ding, zodat je ja, denkt van, ja, ja, we verkopen die AI, maar niet dat.
Nee, dat is ook zo.
Dat is niet, want alle projecten dat wij doen, had altijd een soort assistent die iets voorbereidt, en de mens moet er nu net zijn saus overgieten om het mm-hmm, menselijk te maken,
ja,
maar niet. Ja, ik weet niet. Ik weet, daarnet ook door LinkedIn was aan het scrollen. Ik had net zelfs... Dat is hier, die feed is vervuld door al die zieloze berichten.
Ja, dat is ook zo. Hè. Die human in the loop, ja, zo noemen we dat dan bij Raccoons. Dat blijft in elk ding waar AI aan te pas komt, ja, gewoon superbelangrijk. En dat mag zo simpel zijn als met ChatGPT een postje gaan genereren tot een supercomplex product dat wij gaan bouwen, waar dat de mens achteraf nog wel moet klikken van de AI was nauwkeurig of niet. Ik denk dat dat bij elk AI-project, al is het zomaar een kleine taak, superbelangrijk is om gewoon die mensen daarbij te betrekken.
Want wij zitten nu fysiek bij elkaar. Ja. We kennen elkaar al een tijdje.
Mm-hmm.
Ja, alleen met alle respect, al tof voor de AI, maar het is wel tof voor dit zo nu op te nemen fysiek bij elkaar. Die vibe is toch niet hetzelfde dat we dat moeten doen via remote.
Nee, absoluut. Ja. Ik denk dat AI ons gewoon als mens gaat vrijmaken om zo'n dingen meer te kunnen doen. En dat hetgeen is dat wij moeten doen ook. De menselijke contacten en alles wat een computer niet kan. En wat niet authentiek aanvoelt.
Dus AI gaat nooit de mens vervangen?
Nee, nooit.
Ja,
maar wel de mens die AI gebruikt gaat de mens vervangen.
Ja, dat is... Want ik bijvoorbeeld de Opus Pro gebruik ik inderdaad voor die ding. En dat werd echt fantastisch goed. En dat zorgt voor mij echt voor uren. Dat ik doe dat ook niet graag. Stukjes zitten zoeken en dat subtitlen en al.
En dat neemt ook gewoon veel tijd.
Ja. Ja. En voor mij is dat goed genoeg, zal ik maar zeggen.
Mm-hmm.
Nu, LinkedIn... user-generated content, podcast, Radio Raccoons. Hoe vind je dat die... Ja, bij de podcast, die LinkedIn, dat is eigenlijk komt dat terug naar een personal brand. Sam Hendricks en Michiel van den Dries, de twee founders van Raccoons. Die, ja, dat zijn twee jonge gasten die overal nog wat keynotes gaan geven over hun passie. Dus die hebben by definition as a result ervan eigenlijk een personal brand een deel op gecreëerd, zonder dat ze dat eigenlijk waarschijnlijk wilden. Hè?
Goh, ik denk wel dat ze dat willen. Dat was ook een doel, dat wij een marketingdoel, zal ik maar zeggen, dat wij al jaren geleden hebben gedefinieerd van dat Sam en Michiel de gezichten zijn van het bedrijf en gekend zijn voor hun expertise. En ja, je rolt daar ook wel onbewust in of zo.
Dat ben je nu toch ook?
Ik?
Ja?
Een gezicht van een bedrijf, Raccoons, bedoel je?
Maar nee, maar de personal brand.
Ja, tuurlijk. Ja, maar toch, bij Sam en Michiel is het nog veel organischer gekomen dan bij mij bijvoorbeeld. Want ik heb heel bewust gekozen voor, ik ga Radio Raccoons doen. En daar hangt wel iets van personal branding aan. Maar bij hun, ja, die keynotes en gevraagd worden door de pers om, ik weet niet, op het nieuws te komen en op de radio te komen, artikels, interviews. Dat is super in een stroomversnelling gekomen, zal ik maar zeggen, het afgelopen jaar. En echt heel hard gegaan en wat super cool is voor hun. En ja, daar moeten ze op doorpakken, vind ik. En ik push hen daar soms ook wel in van, allee, je hebt een keigoed interview gegeven, zet dat nu op LinkedIn. Je mocht echt wel gewoon je gezicht tonen naar de wereld. En dat willen ze ook wel.
Ja.
Dat is zeker niet tegen hun zin. En ik denk, het zijn ook allebei heel extraverte mensen. Dus dat ligt ook wel in hun aard om dat te doen.
Ja. En allee, omdat je ze zegt van, ja, ik ben een podcast gestart. En dus personal branding, is dat daar een gevolg van? Maar ik kan me niet inbeelden, je bent de podcast gestart, volgens mij, omdat dat een marketing tool is om content te genereren.
Tuurlijk.
En als een gevolg ervan, ja, in een bepaalde personal brand gegenereerd, omdat je die content online zet, onder de raccoonsnaam, maar ook onder je eigen titel. Ja. Maar het was nooit de bedoeling om een personal brand op zich uit te bouwen, natuurlijk.
Nee, dat was een gevolg van de podcast. En dat hangt er wel aan, als je in het publieke oog stelt, vrijwillig. Hè? Dus ja. Maar dat was inderdaad zeker niet de bedoeling van, ah, ik wil mijn naam op de radar zetten. Nee, ik wil gewoon dat mensen weten hoe dat AI werkt en waar dat AI kan helpen en hoe dat raccoons kan helpen daarbij. En ook nog een entertainende podcast maken.
En hoeveel Daphne zit er dan in die podcast zelf?
Weinig.
Is dat?
Ja, toch? Allee, ja, nee, mijn mening over technologie en zo wel. Maar daar zit niet veel, heel persoonlijk. Zoals dit, ja, daar praten David en ik.
Nee, maar dat weet ik wel. Maar bedoel, ja, dat snap ik wel. Maar bedoel, ja.
Je bedoelt of ik mezelf ben achter de micro? Ja, dat wel. 100%. In het begin was dat wel moeilijk. Zeker omdat je wel wat een imposter syndroom hebt. Zoals ik al heb gezegd, van, je hebt niet gestudeerd voor die materie. Het is toch wel echt high-tech. Nieuwste ontwikkelingen. Zaken waar dat je niet anders misschien minder snel mee bent als marketeer. Allee, ik ben er wel snel mee, want je moet in dit bedrijf. Maar nu moet ik echt heel snel ermee mee zijn. En dat was in het begin toch wel onwennig voor mij.
Heb je dat nu niet meer?
Ja, nee, we zijn een jaar verder. We hebben al bijna 30 afleveringen opgenomen. Nu begint dat echt. Allee, al na 10 afleveringen of zo was het echt wel oké. En nu ben ik echt gewoon mezelf. En gaat dat ook super vlot met David. En dat is heel leuk.
En vind je dat nu leuk om te doen?
Ja, heel leuk. Ik heb dat al gezegd tegen heel veel mensen. Voor mij is Radio Raccoons echt een dag gaan spelen op kantoor. Dat is echt geweldig. Hè? Dat voelt helemaal niet als werken. En dat is gewoon super tof.
En in het begin, toen je startte, dat voelde dat wel aan als werken?
Ja, ik kwam echt doodmoe thuis.
Dus eigenlijk is de les, als je lang genoeg followt, ga je het op een bepaald moment leuk vinden omdat je er goed in bent. Maar hoort er maar goed in door te doen. Ja. En in het begin vind je het heel niet leuk.
Absoluut.
Dat is raar, hè?
Ja, heel raar. Maar ik denk, het ligt ook wel in lijn met wat ik doe. Als ik nu de hele dag spreadsheets moet gaan invullen en ik weet niet, financiële berekeningen gaan maken, kan ik nu niet voorstellen dat ik dat over een jaar leuk zou vinden. Maar ja, zoiets vind ik wel super tof. Meestal ben ik gewoon degene achter de camera en niet degene ervoor.
Ja, wel. Net daarmee.
Mm-hmm.
Dus je moet toch ergens iets overwonnen hebben in jezelf. Om dat wel. Want uiteindelijk, je bent jezelf en je stelt jezelf wel bloot. Hè?
Ja.
Dus het zijn je vrienden of kennissen, whatever, die zien jou. En ja.
Ja, dat vind ik nog altijd soms wel zo cringe. Ik kan daar ook niet over praten tegen mijn vrienden. Ik vind dat heel moeilijk om te zeggen, ik heb een nieuwe aflevering van Radio Raccoons online gezet of zo. Ik zeg daar ook niks over.
Ik ook niet, hè?
Mijn vrienden, ik praat daar liefst zo min mogelijk over. Ook soms, mijn vriend, die luistert ook naar Radio Raccoons. En als ik dan soms bij hem in de auto stap, dan staat dat op en dan zeg ik van, ik kan daar niet naar luisteren.
Je kunt niet naar jezelf luisteren.
Ja, ik moet mezelf al editen. Dat is al genoeg geluisterd. Ik vind dat, in het begin vond ik dat nog erger dan nu. Maar ik vind dat wel moeilijk om naar mezelf te luisteren, ja.
Ik luister de meeste podcasts wel opnieuw, ook met mezelf. Ja, maar ik luister het wel als luisteraar.
Als feedback.
Ja.
Of.
En vaak denk ik, je moet meer je muil houden. Of het was te West-Vlaams. Of, ja. En soms denk ik, dat was een goeie. Dus soms hier en daar kun je dat wel een keer hebben. Dat was een goed gesprek.
Ja.
Ik
heb wel eens één aflevering teruggeluisterd, omdat ik tijdens de aflevering zelf zo het gevoel had van, deze is echt een goeie. En dan wou ik zien van, is het in mijn hoofd even goed als dat effectief was. En dan was het, moest ik echt met mezelf lachen en zo, omdat het echt een goede aflevering was. En werd ik er ook wel gelukkig van, maar dat kan ik niet van elke aflevering zeggen.
Ja. Je weet op voorhand nooit wat dat gaat zijn, maar eigenlijk geen verwachting nemen. En moest je, vind je dan dat eigenlijk in een B2B-context, waar daar zitten we eigenlijk in, we verkopen aan bedrijven, vind je dan eigenlijk vanuit een marketing point of view, rationeel, dat een podcast een goed middel is om awareness te creëren, om leads te creëren?
Awareness, ja. Leads, niet meteen. Want het ding is, we willen ook geen commerciële podcast zijn. Nee. Het is geen podcast over raccoons en onze projecten. Het is een podcast over AI. En wij zijn experten, omdat we bij raccoons werken. En wij willen de naam raccoons wel... Ja, het zit in de naam van de podcast, dus het heeft er wel mee te maken. Maar ik denk niet dat je luistert naar de podcast en dan denkt van nu moet ik een gesprek gaan voeren over een AI-project bij ons. Allee, dat zou de ideale outcome zijn, maar daar,
zo werkt het niet.
Zo werkt het niet. En die illusie ga ik mezelf ook niet voorhouden. Maar je hebt wel bijvoorbeeld potentiële klanten die naar ons komen en zeggen... ik heb ter voorbereiding van deze meeting jullie podcast geluisterd en super interessant. En dat kan misschien wel een extra... push geven voor te kiezen voor raccoons. Omdat wij er zo mee bezig zijn. Maar ik weet niet of dat één op één gaat translaten naar een lead. Misschien wel.
Ik geloof daar ook niet in. Wat ik wel in geloof, is dat uiteindelijk, at the end of the day, als nu marketing of sales is, dat uiteindelijk draait rond vertrouwen en connecties en iets om een conversatie te starten. Mm-hmm. En dat vandaag de dag, dat er zodanig veel aanwezig is en dat je de dingen wel op het internet kunt opzoeken, maar dat je wel op zoek bent tegelijkertijd naar peers en of mensen die een bepaalde mening hebben of een bepaalde ervaring hebben. En dat je op voorhand per definitie door marketing, sorry voor je job, maar dat je eigenlijk heel wantrouwig bent van ze zijn er eigenlijk... Je weet eigenlijk op voorhand, dat is bij mij ook zoals sales, of bizdev, van ze zijn er al om iets te verkopen.
Ja.
Terwijl dat nu net hetgeen is dat je die dient... Allee, weg te laten, dat het daar niet over gaat.
Ja.
Maar dat een podcast wel een eerste touchpoint kan zijn. En je kunt niet faken, hè. En sommige mensen zullen een bepaalde connectie met je voelen, of een eerste ding. En anderen gaan afhaken. En ik denk, als je genoeg van die touchpoints hebt, dat mensen op een bepaald moment wel zoiets hebben van... Ik voel wel vertrouwen, ik wil wel een keer met die mensen in gesprek gaan. En ik denk dat vooral dat typische gelaagde contentmodel is die werkt. Mm-hmm. Waarbij dus dat marketing, sales en heel veel bedrijven zo denken dat het hard winnen van een potentiële klant, dat door 2 of 3 keer een interactie hebben en dat op één keer dat die mensen denken, we willen nu van jullie kopen. Maar dat werkt in realiteit, is dat een heel messy probleem. En ineens een keer een white paper, een keer een podcast, een keer een evenement. Dat denk ik.
B2B is echt... moeilijk gewoon, hè. Soms denk ik, bij mezelf had ik gewoon mijn B2C gekozen, een simpel product om te verkopen. En het was veel gemakkelijker geweest, maar anderzijds...
Maar is dat zo? Ja. Zit er toch geld om te roepen? Was Twitter dan wit? Allee, het is niet omdat ze dat zeggen dat je dat gelooft, hè. Je weet per definitie wat B2C is. Als je naar de Coca-Cola kijkt, hè. Want to make a happy life. Je weet dat dat niet waar is, en dat suiker, je wordt er dik van.
Ja, het is waar, maar ik weet niet, het lijkt me wel makkelijker dan B2B, want je hebt...
Maar daarom heb je toch al die influencers? Allee, Hans, het personal branding stuk, is toch eigenlijk de B2B-versie van de influencers in B2C, waarbij dat ze bepaalde modellen die duif gebruiken, maar die niet perfect zijn volgens de westerse standaarden, en daardoor dat product proberen te slijten?
Mm-hmm. Ik vind het wel grappig dat je zegt... ik noem ze altijd LinkedIn-fluencers, van die personal brands. Mensen met een heel goede personal brand. Maar inderdaad, het is hetzelfde als op TikTok een product of make-up of weet ik veel wat, als influencer gaan verkopen of op Instagram. Maar het is toch anders, vind ik. Ik weet niet, de barrière om iets te kopen is veel groter, hè, want je hebt... Ja, als jij als consument iets koopt, dan bent jij... Misschien uw vrouw, de beslissingnemer. Maar binnen een bedrijf moet je met zoveel lage stakeholders akkoord zijn over een waarschijnlijk heel groot bedrag te investeren in bijvoorbeeld AI. Ja, daar heb je veel meer overtuigingskracht voor nodig dan in een B2C-context. En dat is heel moeilijk, hè. Omdat je toch... Ja, ik denk dat je veel meer touchpoints nodig hebt. Maar ik kan, ik kan volledig fout zijn.
Nee. Het is zeker nodig. Maar ik denk dat eigenlijk het beslissingsproces hetzelfde is.
Ja?
Ik denk dat gewoon iedereen emotioneel beslissing neemt en achteraf gerationaliseerd worden. En in een business context noemen ze dan een business case of een prototype of whatever. En je dient gewoon één iemand of een paar mensen te vinden die zeggen, ik geloof er eigenlijk wel in. Maar gaan daar iets mee doen. En dat wordt dan verpakt alsof dat iets heel officieels is.
Mm-hmm.
Maar dat is hier vanmiddag ook eens. Ze hebben niet schaald om te eten. Het wordt er beslist. Er is niet echt, een leider, maar toch is er zo één iemand die zegt, ja, ik heb hier honger. Die overtuigt andere mensen, kan je iets eten? Maar ik geloof dat mensen zichzelf overtuigen en dat jou is om te zorgen dat ze genoeg content hebben. En dat die mix is tussen ratio en emotie. En in sales die zo heel hard inzetten, en ik vind dat ook in marketing, op die ratio. Hè, als we dat doen, en met die funnels. Hè, dat is hetzelfde. Ik kreeg dan vanmorgen ook zo weer zo'n opvolgingsmail via LinkedIn voor een of andere een job. En dan denk ik, maar serieus, wat is de bedoeling? Eigenlijk ben ik nu al afgehaakt op jou als persoon. Eigenlijk zit je al in mijn negative bucket. Alles wat je me nu per definitie vraagt...
Nee, precies. Ja, ik ben er ook echt geen fan van ongevraagde mails of in-mails of whatever sturen. Nee.
En ik denk dat dat als B2B net de bedoeling is dat elke touchpoint dat je hebt, dat je vooral zorgt als dat nu cold calling is, als je ze belt, of als je ze... whitepaper. Mm-hmm. En de whitepaper gedownload. Ja, ik vind persoonlijk, als iemand een whitepaper downloadt, ik ga die niet bellen.
Nee.
Ik vind dat dat heel agressief overkomt. En ik vind dat je iets moet creëren, zodat ze zelf een of ander signaal van een soort reach-out te kunnen doen. Omdat... En eigenlijk ervoor moet voor zorgen, dat klinkt heel raar, maar zorg ervoor dat die een potentiële klant niet walgt van een interactie. Ja. Hij ziet dat in cold calling, en ze bellen dan met een scriptje, heel agressief. En eigenlijk dat die call is zoiets van, die mensen willen hier gewoon aan mij verkopen, zonder ik echt in gesprek te gaan... Of dat relevant is, want vaak zijn ze gewoon te vroeg of te laat. Mm-hmm. De kans dat je geluk hebt dat er nu iets is...
Heel klein, hè?
Maar ja.
Ja, ik probeer meer na te denken, niet over ik wil verkopen, maar ik wil waarde aanbieden. Ja. En bijvoorbeeld, iemand downloadt een whitepaper, dan gaat je... Ik ga je nu al mijn geheimen op tafel gooien. Hè? Dan krijg je een paar dagen later een persoonlijk mailtje. Ja, dat is geautomatiseerd natuurlijk, maar dat maakt het niet minder persoonlijk of zo. We willen wel weten wat je ervan vindt. En als je geïnteresseerd bent, zou je eventueel een call kunnen inplannen. Of we vragen gewoon, wat vond je ervan? Heb je vragen? Kan altijd, maar niet van...
Dat is zacht, hè?
Gewoon heel zacht proberen te zijn. En dan kan het zijn dat die mens nog één keer een mailtje krijgt voor een uitnodiging voor een volgende whitepaper te downloaden of is naar een event te komen, maar daar stopt het ook. Als er daar geen interesse meer is, gaan we u ook niet blijven lastigvallen, want dat is een van de meest irritante dingen toch in B2B. Als je blijft lastiggevallen worden, dat is gewoon een regelrechte unsubscribe en laat me gerust.
Ja.
En ja, soms krijg je van die mails van, als je wilt dat ik stop, dan moet je stop zeggen. Maar dan denk ik van, ja, is het niet duidelijk als ik 5 keer niet antwoord op je mails, dat hetzelfde is als stop?
Ja, wel.
Dat is verschrikkelijk, hè?
En, dus die, en dan is die perceptie al direct, dus dat gevoel bij mij negatief over die persoon. En soms zou ik ze misschien zelfs in mijn gsm zetten als van, neem niet
bellen,
op.
Ja, niet opnemen.
Ja.
Dat is eigenlijk erg, hè?
Ja, maar dan is het kalf verdronken, hè?
Mm-hmm.
Dan denk ik van, ja, daar gaat het dan. En... Terwijl ik geloof heel hard dat... dat is het push-model. Ik geloof eerder in het pool-model.
Ja.
Is dat je genoeg... als je tijd neemt en geduld hebt, dan ga je in C wel kunnen een relatie bouwen met de mensen bij wie dat je wilt. Het dient alleen tijd genoeg. Hè. Er was hier net een gast die ik 2 jaar geleden op de podcast had. Dus een heel andere context. En die zag me voor de eerste keer fysiek en zei... Ah, maar dat is juist dat. En hij herinnerde perfect hoe hij voelde bij dat gesprek.
Het was een virtuele opname.
Ja, ja. En dus die weet ik nu van, ja... Ik zit nu, bij wijze van spreken, in het bovenste bakje bij die persoon. En dat verandert de conversatie. Dus je dient wel ergens een bepaalde... Ja, moet je dat gaan zeggen? geduld te kunnen hebben. Maar dat is bij veel bedrijven... Ja, het moet allemaal rap. En ze zijn op zoek naar die silver bullet. Ja, geef me leads. Daphne, ik wil nu leads hebben.
Ik wil dollartekens. Ja, ik vind dat soms wel heel moeilijk bij marketing. Want je wilt bewijzen van... Ik lever ook op. Hè? Ik lever ook geld op. Maar je kunt... Omdat je zoveel verschillende touchpoints nodig hebt en het is echt chaos, zoals je net al zei, is het soms moeilijk om te bewijzen van die lead is er door mij. Want vaak is het niet alleen door mij. Het is door misschien Sam of Michiel die op het nieuws is geweest, door een whitepaper dat ik heb geschreven en online heb gegooid, door jij die eens met iemand hebt gepraat op een event of zo. En dat kan heel veel verschillende touchpoints hebben. En zelf iemand die heeft gezegd van, raccoons, die zijn wel goed bezig. Allee... En dat is niet alleen aan marketing toe te schrijven, maar vaak, en wat ik heel frustrerend vind, en ik denk ook heel veel andere marketeers, is dan zo, de laatste touchpoint, die heeft het gedaan. En dat is meestal de sales.
Maar zo werkt het niet.
Nee, en dat is super frustrerend, want je hebt dan wel alle heavy lifting gedaan, zal ik maar zeggen. Allee, niet alleen natuurlijk, maar wel een groot deel ervan. En dan, closen is super moeilijk, en dat verdient ook wel een applaus, maar...
Is dat zo? Ik vind dat eigenlijk niet.
Nee? Ik weet dat niet,
ik vind dat eigenlijk de grootste mythe die erin bestaat.
Is dat zo?
Ja. Ja. Echt wel. Als je genoeg waarde levert en je neemt je tijd, dan het goed gekwalificeerd en goede vragen stelt, en niet rap een offerte maakt, moet je eigenlijk geen moeite doen om te closen. Die klant gaat dat geld naar je hoofd smijten. Closen, dat wordt gedaan in een situatie waarbij dat de waarde niet genoeg aangeduid geweest is. En als dat snel in een bepaald kwartaal met een korting van 60% in hun broek afsteken om iets binnen te halen. En sommige klanten zijn dat gevoelig aan. En they know the game. Die weten, er zijn deeltjes te doen met een beursgenoteerd bedrijf op 15 december. Ze weten dat gewoon. En dus ze sparen dat op. Tot op een keer dat ze het voelen. Bij banken is het ook zo. Hè? Mm-hmm. Die weten dat je lening afsluit. Eind december ga je iets kunnen doen, maar begin januari ga je geen goede rates kunnen krijgen. Het is iemand in de bankwereld die dat letterlijk toegegeven heeft recent. En dus klanten die weten dat, hoe dat in dynamiek werkt. Maar closen, ik vind dat met alle respect... iedereen doet daar zo heel dingen over. Ik vind dat geen kunst of art. Het creëren van waarde... Omdat dat iets heel unieks is en persoonlijk is. En samen met kwalificatie en goede vragen stellen, dat vind ik een art, eerlijk gezegd. Omdat, laat ons eerlijk zijn, hetgeen wat wij doen, er zijn nog heel wat bedrijven die dat doen, zo uniek is het allemaal niet. De mensen die het doen, zijn wel heel uniek. Ja. En daarover gaat dat. Dus dat closing. En vandaar ook, ik vind dat interessant dat je dat zegt, omdat, dat je zegt, ik ben geen voetbalfreak, vooral duidelijkheid, weet dat ik een muzikant ben, is dat zo... Dat zo ja... Allee, zeggen, degene die de goal maakt, is de ster. Ja, en die andere 10 mensen dan?
Ja, maar vaak is het
en,
wel zo.
En de keeper die daar staat, die gaat nooit meestal een goal maken.
Ja, maar toch wordt er vaak naar die spits of
en dat is
whoever
en dat is het probleem. Daarom dat ik niet geloof in heel dat marketing versus sales. Je hebt dat perfect verwoord. Een paar weken geleden had het over business development, het ontwikkelen van nieuwe klanten. En natuurlijk zorgen dat bestaande klanten content zijn of nog meer kopen. En dat door waarde gaan creëren. En dat is een lange termijn effect. Ja, en dat duurt wel iets. En gras groeit niet sneller door eraan te trekken. En iedereen vandaag in de dag denkt met technologie. Allee, iedereen, een aantal. Om dat snel te doen overnight. Maar dat bestaat niet.
Nee.
Ik bedoel, je zegt het zelf, je doet het 5 jaar. Maar je zit van zoveel parameters afhankelijk. De markt, ChatGPT is een jaar en een paar maanden oud. Mm-hmm. Ja, ik moet niet uitleggen dat voor een enorme stroomversnelling zorgt.
Absoluut.
Het belangrijkste is wat wij aan het doen zijn, is met die klant, met die prospect in gesprek gaan en goede vragen stellen van, is dat relevant? Wat vind je dan niet relevant? Wat kunnen we beter doen volgens jou? Wat mis je? Dat soort gesprekken wat we al gedaan hebben. Waarbij dat een sales en een marketeer gaan babbelen. Mm-hmm. In plaats dat je je kotje content zit te creëren, maar absolutely no connection met the real world. En dat vind ik dat een team effort is.
Ja.
En dus moet je dan zeggen als team, zijn we goed bezig? En hoe kunnen we als individu bijdragen aan dat team? Zijn er bijvoorbeeld bepaalde datapunten? Van hoe komen de leads? Wat zien we dat goed werkt? De white papers, die worden gelezen. Maar hoe komt dat er in een volgende stap komt? Of gewoon gaan vragen van, waarom ben je nu eigenlijk gekocht? Waarom ben je nu echt gekocht? En dat en dat en dat.
Mm-hmm.
En het is missie en dat verandert continu. Het verandert, ja. En dat is, denk ik, goede samenwerking, maar, en dat beseffen dat dat een team effort is. En ja. wel beseffen dat je bijdraagt tot het team. En je continu afvragen van hoe kan ik nu eigenlijk iets gaan bijdragen? En wat is de effect van mijn impact wat ik mm-hmm. doe? Mm-hmm. Dus wat dan te zijn van degene die geclosed heeft, die krijgt het applaus. Ja, en dan al de technische mensen die de demos evenen en de prototypes bouwen. En de offertes gemaakt in. Maar ik maak geen offertes, hè. Ik lees ze. Maar ja. ik maak ze niet, in alle eerlijkheid. Nee. Ah, ja, die mensen mogen dan geen credit krijgen of zo. Dus voor mij, iedereen is een sales.
Ja, tuurlijk. Ja.
Dus, allee, of marketeer.
Ik denk iedereen die gewoon customer-facing is. Maar zelf, ja, inderdaad, de developers die misschien niet in de klantenmeeting zitten, die zijn ook superbelangrijk. Hè? Iedereen ja. gewoon.
En als dat verkocht is, dan degene die het uitvoert, ja. die is dan de sales. Hè?
Ja, absoluut.
Want die zorgt dan wel, oftewel, dat er binnen bestaande klant meer verkocht wordt, of... Dat ze referentie, testimonial zijn voor jou, mm-hmm. voor nieuwe klanten aan te trekken. Dus zij zijn verantwoordelijk voor de ervaring met raccoons. Wij kunnen dat proberen te schetsen, maar als het allemaal langs de achterdeur vertrekt, ja, dan is dat een heel dure investering. Dus is dat sowieso een team effort en is by definition de marketeer niet beter dan de sales, of de sales beter dan de marketeer, nee. of de sales beter dan degene die de PM of whomever. Iedereen draagt gewoon bij tot het grotere geheel. En als je dat snapt...
Ja, dan ben je goed bezig, denk ik.
Ja, het is dat. En ik denk dat dat, ja, dat de oefening is. En ik denk dat het silo-denken, dat daarin niet werkt.
Nee.
Pas op, het is wel zo dat je, vind ik wel, de verantwoordelijkheid moet nemen voor je eigen stuk tot op een bepaald niveau. Ja, ik bedoel, dat vind ik wel. Maar dat is nog iets anders dan... Ja, gefrustreerd zijn. Vandaar dat ik ook niet vind dat marketing als sales mag rapporteren, of sales aan marketing, maar dat alle twee samen is.
Mm-hmm. Ja, nee, ik denk ook niet dat ik rapporteer aan sales. Ik moet dat ook helemaal niet doen. Maar het is gewoon, ja, het is gewoon moeilijker om een cijfer op te plakken. En dat begrijpen sommige mensen gewoon niet. Van op marketing kun je niet altijd een bedrag plakken van dit heb ik opgeleverd. En je kunt dat gaan proberen te benaderen, maar zo is het niet. En het is inderdaad dat silo-denken dat moeilijk maakt en dat de value van marketing ook zo wat teniet doet of zo.
Ja, en het de uitdaging erbij is dat je... Ja, dat je dan nog de moeilijkheid hebt van, is het een buyers market of het is een sellers market? Er zijn eenmaal producten, diensten die, hoe moet je dat gaan zeggen? Dat je menselijke... Dat ze zelf niet verkopen. Hè, bijvoorbeeld een iPhone, dat wordt gekocht. Maar zo'n ding dat wij doen, dat is zodanig, dat heeft een menselijke... Ja, je kunt dat niet online kopen. Dus, en dan moest dat wel zo zijn, dan moet je dat fully marketing opzetten. Dan moet dat marketing... Mm-hmm. En dan heb je geen sales nodig.
Nee.
Ja, dan is die toegevoegde waarde van de mens quasi niet heel.
Mm-hmm.
En ik denk dat vooral dat is... En dan wordt het moeilijk natuurlijk voor situaties waarbij dat veel moeilijker te verkopen is. Maar ik weet zeker, als je dat niet goed gaat in samenwerken, ja, dat je, of op de oude manier gaan samenwerken als silos,
mm-hmm.
Je levert niet genoeg leads op en de leads zijn niet gekwalificeerd, mm-hmm. dat soort zever. Ja, dat vind ik... Ja, oké, goed. Maar dat werd niet gelacht. Is herkenbaar?
Nee, het is herkenbaar. Ik denk dat heel veel marketeers die zin al wel eens gehoord hebben. En ja, het is ook wel moeilijk om in deze context leads te gaan kwalificeren of zo van... Ja, in mijn opinie heeft iedereen een AI nodig in zijn bedrijf, maar dat weten ze zelf misschien nog niet. En de use case vinden, en niet elk bedrijf heeft hetzelfde nodig. En je moet eigenlijk iemand heel goed, of een bedrijf heel goed leren kennen voordat je dat kunt gaan spotten. Maar dan moeten ze er ook wel voor openstaan. En ja, die opening vinden, dat probeert je dan door waardevolle content te gaan bieden, door relaties te gaan bouwen, dan vanuit BizDev. Dat is niet altijd een guaranteed succes of zo. Hè?
Wat vind je eigenlijk van zo de gunfactor? Geloof je daarin? De gunfactor? Met degene
in welke
beneden?
Zin?
Gewoon dat ze zeggen, we kiezen voor dat bedrijf voor de gunfactor.
Zo, omdat die het verdienen? Of?
Nee, gewoon omdat dat...
We gunnen ze het.
Okay. Ja?
Goh. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je als bedrijf een bepaalde imago, reputatie hebt en dat je daarom dingen wint... En misschien heb je wel, ik weet niet, politieke spelletjes of zo, maar dat is niet hetzelfde als gunnen, hè?
Nee. Ik denk dat dat eerder te maken heeft met... voor mij is expertise niet genoeg. Je hebt echt wel passie en die expertise nodig om te kunnen connecteren. En daardoor voelt die klant echt wel dat je eigenlijk zijn belangen voor of haar belangen voorneemt op die eigenlijk van jou. En dat je weet, als er iets verkeerd gaat, die mensen zullen er staan en die zullen voor een oplossing komen. En ik denk dat vooral dat is wat de meeste mensen vandaag een dag bang voor zijn. Dat ze eigenlijk... Ze kunnen het allemaal goed uitleggen, maar de onzekerheid begint eigenlijk op het moment dat ze de bon hebben getekend. Mm-hmm. Gaat dat die nu effectief doen wat dat gaat moeten doen en opleveren wat ze beloofd hebben dat ze zullen doen? En het effect creëren... van, had dat nu echt ons leven veranderen, bij wijze van spreken? En ik denk dat meer dan ooit veel belangrijker is, die angst, dan dat 10 jaar geleden was.
Ja, ik denk dat je gewoon ook heel bij AI heel veel gaat moeten verwachtingen managen. Want AI is niet perfect. ChatGPT zal wel eens een antwoord volledig buiten de kwestie geven. En dat is ook zo voor heel andere AI-toepassingen, dat je x aantal procent... nauwkeurigheid hebt, 90% of zo, maar dan zit je nog wel met 10% die dan niet nauwkeurig is. En ja, dan moet je gewoon heel duidelijk tegen de klant durven zeggen van, dat moet je niet verwachten. Mm. Want anders zijn ze niet gelukkig met hun oplossingen. Het ding is bij AI, zeker als het zelflerend is, dat gaat wel slimmer worden, maar ja, ik geloof niet dat dat ooit perfect is, en een mens ook niet. Hè? Jij gaat ook niet perfect al je taken kunnen uitvoeren en af en toe ga je wel eens iets twee keer moeten nakijken.
Hoe, ik dacht dat je nu perfect was, dat
ik?
Ja, die illusie werd nu ook weer ander.
Nee.
Allee, jong.
Ik gebruik heel veel ChatGPT. Nee. Dat is gewoon, denk ik, expectations managen bij de klant en gewoon eerlijk zijn. Ik denk dat eerlijkheid echt op alle vlakken, elke relatie dat je met kunt hebben, superbelangrijk is. Ook in hun marketing moet je niet gaan liegen. Ik krijg daar de kriebels van.
Ik geloof er ook niet in. Ik vind ook dat je moet zeggen dat het is.
Ja.
En dat op een of andere manier terugkeert naar je. Moest je opnieuw beginnen, 5 jaar alleen? Is er zo één les of inzicht dat je anders zou doen?
Goh, dat vind ik heel moeilijk.
Ja, het is erom dat ik het stel.
Ja, nu moet ik nadenken. Ik denk niet dat ik mijn leven anders zou...
Professioneel, hè?
Nee. Ja, een professioneel leven. Ik denk niet dat ik een andere keuze had gemaakt. En ik zit nu in zoiets heel specifiek dat ik daar precies niet meer uit geraak of zo.
Ik ga mijn vraag anders stellen. Hoe jong ben je nu?
Ik word 28 dit jaar.
Dus iedereen die nu afgestudeerd is, die 23 is, die absolutely no clue heeft...
Mm-hmm.
Wat dat ze moeten doen, wat zou je dan van advies geven? Want je wist het eigenlijk ook niet op je 23ste, hè? Is dat dan van, doe maar iets, of volg je intuïtie?
Ja, volg je intuïtie. Echt, ja, ik weet zelf niet. Dat is echt zo... Dit klinkt misschien zo heel zweverig of zo, maar dat is echt gewoon tot bij mij gekomen. Dat is echt bij mij gerold. En ben daar, dat is een trein die is voorbij gekomen. Ik ben erop gesprongen en ik heb daar niet 3 keer over moeten nadenken. Dat is zo logisch geweest, die keuze, voor Raccoons en wat ik nu doe. Dus als er iets op je pad komt en je denkt, oh ja, dat is wel tof, doe dat gewoon. En dat kan heel goed zijn dat jij binnen een jaar denkt, oh, ik heb een foute keuze gemaakt. En dan stop je gewoon en je bent jong en je bent net afgestudeerd 1 jaar geleden, dan kun je nog veranderen. Maar stel dat dat zoals bij mij is, van, dit vind ik eigenlijk superleuk en je kunt dat nog 5 jaar of nog veel langer gaan doen, ja, dan moet je toch niet 2 keer nadenken.
Nee, maar...
Ik vind dat ook altijd heel gek als mensen zo... een heel levenspad hebben uitgestippeld. Zo van, ik weet perfect wat ik wil doen. Bij mij is dat altijd super, ik weet niet, organisch gekomen en door de connecties die ik heb of zo, dat ik bepaalde dingen ben gaan doen.
Dus het is niet zo dat je nu is dat 28, dat je zegt, binnen 5 jaar wil ik VP marketing zijn, om het keer zo...
Ik heb echt geen idee.
Nee.
Nee, en ik zie wel, en als het mij niet meer aanstaat, dan zal ik daar wel actie in ondernemen, maar... Ja, ik ben echt zo iemand heel go with the flow. En, het is niet, ik volg wel, maar als het goed voelt, dan volg ik wel. Maar niet altijd. Snap je wat ik
zo tuurlijk. Ik vind dat knap, want ik had dat niet op jouw leeftijd. Ik dacht echt, tegen mijn 30ste moet ik daar staan, op mijn 40ste moet ik daar staan. En nu heb ik absolutely no idea wat ik aan het doen ben. En ik voel dat letterlijk ook mijn intuïtie. En ik denk, oh, dat voelt goed.
Ja.
Want in de omgeving waar wij zitten, is dat letterlijk een speeltuin. Je kunt heel veel kanten uit. Mm-hmm. En je kunt dat zelf kneden. Maar je weet natuurlijk ergens wel dat dat ergens geld moet opbrengen. Nee? Ik denk dat je dat niet moet rond de pot draaien. Ja.
Dus, ik heb wel een loon nodig om
te leven. Ja, het is dat. Dus, ja, oké. En dat loon moet ergens van betaald worden. Maar vandaar dat ik het belangrijker vind met wie dat is samenwerkt.
Ja.
En voelt dat goed, de context. En kan ik daar hetgeen dat in mij zit tot expressie laten brengen. In plaats van in een kader te zitten waarbij dat je denkt, oké, aan de buitenkant ziet het er heel cool uit. En de wagen en de bla bla bla. Maar diep van binnen ben je eigenlijk aan het sterven, maar voel je het eigenlijk bijna niet zelfs.
Het is ook wel belangrijk. Allee, voor mij is dat ook wel belangrijk om gewoon een goed loon te hebben en een auto om mee te rijden en gewoon die extra legale voordelen en zo. Maar ik heb een paar weken geleden, ik heb mijn marketingcoach, want ik ben alleen binnen Raccoons als marketeer, maar ik wil nog altijd wel leren van andere mensen. Dus ik was met mijn coach erover bezig van, wat vind jij nu eigenlijk het belangrijkste? En dan hadden we een paar criteria, loon, de mensen rondom u, uw inhoud van uw job en uw doorgroeimogelijkheden of zo. En bij mij stond heel duidelijk gewoon de mensen op eerste plaats. Want als dat niet goed zit, dan voelt je gewoon slecht. En dan boeit het niet hoeveel dat je verdient. Als het niet leuk is om naar je werk te komen en dat je geen zin hebt om goede dag te zeggen tegen de mensen, wat doet je daar dan
zelfs? Ik vind dat wel grappig dat je dat zegt, want er leeft zo'n mythe die gecreëerd is door de media, dat jonge mensen, Gen Z'ers, whatever dat je ze wil noemen, dan die allemaal remote willen werken, achter een MacBook thuis of in een coffeeshop. En wat dat je nu noemt, is eigenlijk hetzelfde de reden waarom ik naar Leuven kom. Gewoon om de mensen te voelen en hier rond te lopen en soms geplande meetings te hebben en soms heel ongeplande gesprekken te hebben, waarbij dat er iets heel moois kan uit ontstaan en waarbij dat je elkaar ook een beetje leert kennen.
Ja. Maar ik denk, ik ben een millennial. Hè? Dus,
millennial, ja goed.
Ik zit nog in de hybride tussen de boomers en de Gen Z'ers. Ik kom heel graag naar kantoor daarom, maar ik geef dat ook toe. Ik woon een uur van mijn werk en ik ga ook niet elke dag komen. Maar als ik kom, dan moet het gewoon goed zitten. En dat is ook zo bij Raccoons. Maar op 2 stond dan de inhoud van mijn job. En op 3 pas mijn loon. En,
Want wij schelen letterlijk 20 jaar van elkaar, maar ik voel dat verschil niet. Buiten het feit dat je meer haar hebt dan
ik. Dat heeft ook helemaal niks met leeftijd te maken, maar met mindset volgens mij. Dat maakt mij echt niet uit hoe oud of hoe jong dat je bent, zolang dat je maar op dezelfde frequentie zit of zo. En dan mocht je nog 70 of 100 jaar zijn, maar als je gewoon... Ja, nu wordt het zo Gen Z-achtig. Als je dezelfde vibe hebt, dan zit het goed, hè?
Ja, voor mij heeft dat ook niks te maken met leeftijd. Dat heeft eerder te maken met ingesteldheid, met... Een beetje growth mindset. Ja. Ik vind dat heel veel wat oudere mensen altijd hetzelfde trucje doen en zich zo serieus nemen, omdat ze denken van, ik ken een bepaalde leeftijd. Terwijl ik weet eigenlijk dat ik het niet weet. Ik geef dat eerlijk toe. Ik heb natuurlijk een aantal dingen gedaan. En sommige waren goed en sommige waren wat minder.
Dat is eigenlijk grappig, want in het begin van mijn carrière dan was ik overtuigd dat ik de dingen wist. En nu kijk ik naar 5 jaar geleden en denk ik echt van, jij wist echt niks. En kan ik ook toegeven nu van, ik weet van veel dingen wel iets. En ik ben ook goed in wat ik doe, maar ik weet dat ik ook heel veel nog niet weet. En ik denk dat die mindset super belangrijk is als je wilt groeien. Van toegeven aan jezelf van, ik weet nog heel veel niet en ik wil bijleren. En inderdaad, oudere mensen die mindset hebben van, ik moet tonen dat ik... anciëniteit heb en heel veel kennis heb, die gaan dan misschien minder snel toegeven van er zijn nog veel dingen die ik niet weet en daardoor gaan ze misschien ook niet meer groeien.
Ja, en even Vlemings had dat benoemd. Ik vond dat wel heel interessant. Hoe zei ze dat? Er zijn mensen die 30 jaar ervaren, die 30 jaar loopbaan hebben, maar die eigenlijk al 30 jaar hetzelfde doen van dat ene jaar waar ze begonnen zijn. Dus dat is niet 30 jaar ervaring dat ze hebben, dat is gewoon, ze zijn al 30 keer... die 1 jaar ervaring hebt, het wat mensen die 5 jaar werken, maar die continu van omgeving, van context veranderen, waarbij dat je letterlijk kan zeggen dat ze dat ze 5 jaar ervaring hebben. En dat vind ik vooral nog belangrijker voor dat te kunnen zien, voor te kunnen zeggen van, oké, je hebt een bepaalde context, je hebt een bepaalde markt, je hebt een bepaalde ding meegemaakt, Maar dat wil toch voor niets. Ik vind zelfs dat het kan beperkend zijn. Dat je kan zeggen van, ja, we hebben het altijd zo gedaan, heeft het altijd zo gewerkt. Ja. Is dat zo?
Mm-hmm. Terwijl het misschien ook op een andere manier veel beter kan. En dat is nooit leuk om feedback te krijgen of van... Stel je voor dat je de opmerking krijgt, je doet al 20 jaar zo, maar dat is niet goed. Ja, dat is super agressief. Hè? En dat komt ook heel benauwd over van, oh, ik ben hier al 20 jaar iets slecht aan het doen. Ja, dat is niet zo bedoeld. Je deed het wel goed, maar het kan misschien gewoon nog beter. En dan is het soms je ego aan de kant zetten om het te aanvaarden. En soms vind ik dat ook moeilijk. Hè? Als iemand met een suggestie komt voor de podcast van je moet het zo doen of zo doen. Ja, dat is direct zo heel persoonlijk. Hè? Want dat is wel een beetje van jezelf dat je daarin steekt of zo. En dan is hoe dat ik ben niet goed genoeg. En ja, dat is heel moeilijk om te aanvaarden. Maar als je dan even dat emotionele uitzet en het ego eruit haalt en het rationele aanzet van wat zegt die nu eigenlijk? En even naar jezelf kijken en denken van ja, eigenlijk heeft hij wel gelijk en dat is helemaal niks persoonlijk. En ja, dat is soms wel moeilijk en ik kan dat ook begrijpen. En ik struggle daar soms ook zelf mee. Maar ik probeer daar wel van te leren en feedback meer en meer mee te nemen.
Het hangt ook af van wie dat is, hè?
Ja, dat is waar. Van sommige mensen kun je ook gewoon niks aannemen, natuurlijk. Hè. Omdat er persoonlijke struggles zijn, of weet ik veel. Maar van de meeste, zeker binnen Raccoons, ik denk dat feedback echt super belangrijk is. En dat je daar alleen maar van beter kunt worden. Dus.
Voor mij is het vooral belangrijk van hoe ver of is die persoon in de arena geweest, zoals Brené Brown dat noemt. Hij is een auteur rond vulnerability, kwetsbaarheid. Mm-hmm. En hij voor mij niet in die arena zit. Dat is zoiets, nu 30 afleveringen op de podcast. En ik had zelfs het gevoel toen ik begon. En nu, ik had me zeer te pletter daarbij. Maar je moet wel je eigen koers varen, je eigen pad, je eigen manier van aanpakken en al. En ik vind het wel moeilijk om kritiek aan te nemen van bijvoorbeeld iemand die geen podcast heeft, dat ik denk van, ja, maar je weet niet hoe dat is.
Mm-hmm.
En hoe kan ik dat dan...
Toch is dat valuable, want je maakt die podcast wel voor hen.
Dat is waar.
En dat is,
ja, dat is waar. Dat is wel een punt. Ja.
En jij kunt het dan nog zo goed vinden, maar als niemand er naar wilt luisteren, is je podcast wel niet nuttig, hè? Maar dat wil niet zeggen dat ze gewoon over de schreef kunnen gaan en zeggen van, uw podcast, dat is echt niet beluisterbaar. Maar als die zeggen van, Peter, ik zeg nu maar iets, hè. Uw intro, je doet altijd zo. Heb je al eens nagedacht om het zo te doen? Of uw outro, of weet ik veel. Ik had 2 weken geleden bij de podcast bijvoorbeeld Michiel, die zei, we hebben zo de techscopes en dat zijn eigenlijk de feiten van, dit is er de voorbije 2 weken gebeurd in het technologielandschap. En hij zei van, ja, dat zijn altijd de feiten, maar ik wil dat jullie mening wat meer vertellen.
Ja.
En ja, dan was ik zo, ja, dat zijn wel de tekstcopes. Je kunt daar niet zomaar veranderen. Dat zijn feiten en dan moet in 15 minuten moeten we dat kunnen vertellen, want anders loopt de podcast uit. En dan is dat heel even zo van, ik ga me daar tegen verzetten. En dan denk ik bij mezelf, nee, laat dat gewoon even bezinken en rationeel en ego uit. En dan dacht ik bij mezelf van, ja, eigenlijk, het is mijn podcast, ik kan doen wat ik wil. Ja. En ja, die is dan wel 10 of 20 minuten langer dan de normale podcast. Maar Michiel zei gisteren dan tegen mij, ik heb geluisterd en ik vond het echt goed. En dan denk ik bij mezelf van, ja, goed dat je dat advies hebt gevolgd of die feedback hebt gevolgd, want het is wel veel beter misschien nu.
Mm.
En misschien andere mensen nu denken van, ja, geef die tekstcopes maar gewoon heel feitelijk en geen meningen, ja. Je kunt ook niet voor altijd iedereen goed doen.
Ja, je kunt niet voor iedereen goed doen. Nee, dat is inderdaad zo.
Het moet gewoon goed voelen voor jezelf. En ik zeg ook niet dat je elke feedback klakkeloos moet gaan aannemen. Hè?
Ik heb lange tijd wel moeite gehad met het feit dat mensen vonden dat de podcast diep was en al. Ik vond dat een beetje een negatief punt. Nu ben ik daar perfect mee oké. En is dat nu net hetgene waar de mensen naartoe luisteren? Is dat de magie? En dat is dan weer dat. Ik vind dat de podcast ook ergens een spiegel heeft dat jezelf. Omdat steekt er wel jezelf in, natuurlijk. Ja, wel een deel.
En bij u is er nog veel meer dan bij die van ons. Hè. Het is echt super persoonlijk, hè, deze podcast.
Ja, terwijl dat al. Ja.
Ik bedoel, niet van persoonlijk leven, maar persoonlijke visie op voor marketing of sales of ja,
bedrijfsleven. Ja, tuurlijk, maar je wilt er wel iets. Bijvoorbeeld, nu Pat, nu jij bent 28, zijn 5 jaar bezig. Ik bedoel, ik stel me dan voor, toen je 5 jaar geleden het idee had voor die podcast te starten, dat je bang was en dat je niet wist hoe je het moet doen en dat je niet ging starten. En toch heb je het gedaan.
Mm-hmm.
En nu amuseer je.
Ja.
Dus mag je trots zijn op jezelf.
Ja, absoluut. En dat ben ik ook.
En je 18-jarige zelf, moest je die nu tegenkomen? Wat zou je dan tegen haar zeggen?
Die zou echt niet geloven dat ik nu zit waar ik zit, denk ik.
Is dat?
Ja, ik wou HR-officer of manager worden. Nu zit ik hier een podcast over artificiële intelligentie op te nemen. Dat is toch echt een wereld van verschil. Ja, ik denk... Eigenlijk, stiekem, mijn droom is altijd geweest om dierenarts te worden. En dat is nog iets helemaal anders. Maar ja, dat hadden ze me afgeraden, omdat ik niet super wetenschappelijk was in het middelbaar. En als ik nu terug zou gaan, zou ik misschien zeggen, probeer dat gewoon. En zie of dat lukt of niet. Maar dat is ja, wel iets helemaal anders, hè.
Maar ja, en dan? Ja.
Maar ik heb geen spijt van de keuzes die ik heb gemaakt, maar... Ik weet niet, zo luisteren naar mensen die zeggen, je kunt dat niet, dan mag je niet meer doen. 18-jarige Daphne. Ja. Dat vind ik jammer. Want wie weet was het ook grandioos mislukt, maar wie weet was het ook gewoon gelukt. En dan was ik dierenarts geweest.
Maar dat zat je er niet. Nee, dat... Ja. Maar goed, denk je dat toeval bestaat?
Nee, ik denk dat niet. Ik denk dat alles wel gebeurt omdat het moet gebeuren.
Dus er is een bepaald plan?
Niet van een god of zo, maar ik denk, ja, dat de wereld, ja...
Of is er misschien zo... een half uur geleden was je aan het vertellen over intuïtie. Is dat er een trein, dat er verschillende treinen zijn die aan je gepresenteerd worden. En je kunt zelf beslissen, die trein ga ik nemen op basis van een bepaald gevoel, van een bepaald soort energie...
Ja.
En dan, tot dat op een bepaald moment die trein uitgereden is, dan denk je, ik ga een andere trein pakken eigenlijk. En dat er continu trein passeren, maar je moet wel zelf actie ondernemen om op die trein te springen.
Ik denk wel zoiets, daar geloof ik wel in. Maar wat er dan op die trein gebeurt, dat is... Ja, het gebeurt gewoon, ik weet niet, ik denk daar ook misschien allemaal niet genoeg over na, of helemaal niet over na.
Natuurlijk, nee, ze dat ontwint.
Ja, nee.
Maar die tijd gaat wel komen.
Ja.
Denk het, de meeste mensen hebben dat wel, ja. Op een of andere... voor de meeste mensen gebeurt er... Ik had gisteren iemand van 32, een HR-director, dat ik niet kende, die me contacteerde out of the blue. En die zei, ik heb in een berg gezeten, ben op reis gegaan. Ik heb eigenlijk alles. Ik heb een titel, ik heb een BMW, ik heb mijn twee dochters, ik heb een vrouw. En ik dacht dat ik ingelukkig zijn.
Ja.
En toch...
Maar het is niet goed om maatschappelijke idealen na te streven.
Ja, Daphne, maar het is toch...
Allee, en dat, voor sommige mensen kan dat heel belangrijk zijn om die titel in de BMW en weet ik veel, het chique huis met het zwembad. En dat kan u tot op een bepaald moment wel gelukkig maken. Maar ik denk uiteindelijk dat de connecties dat je hebt en de mensen rondom u, dat het allerbelangrijkste is. Want anders zit je daar met je BMW en je huis met een zwembad alleen.
Ja, dat is.
Allee, niet bedoeld op die persoon met zijn. Ik ben er zeker van dat hij een geweldige vrouw en super lieve kinderen heeft. Hè, maar er zullen nog wel andere connecties ontbreken in zijn leven dan. Of zaken dat hij niet kan doen. Of...
En dus zie je mensen die op zoek zijn naar zichzelf. En het is al goed dat hij dat op die manier heeft. Sommige mensen krijgen nu vragen als ze heel erge dingen meemaken. Dus Noémie Bulto noemt jou als een van de marketeers, hoe dat het hoort, omdat je podcast, de user-generated content, et cetera, et cetera, et cetera. Ik ga ervan uit dat je ook een bewondering hebt voor haar, wat ze doet. Hè? Maar zijn er nog zo van die mensen dat je zo volgt of dat je zo bewondert? Of dat je zo... Het kan marketing, maar het kan ook breder zijn, dat je zo zegt van, dat vind ik nu... Of een auteur of zo, of het een of het ander.
Oh, dat vind ik nu wel moeilijk. Ik had me niet voorbereid op deze vraag. Ik weet niet. Ik denk dat ik vooral de mensen rondom mij, dat ik daar zo wel naar opkijk. Zo, Sam of Michiel, voor mij, ik volg die echt door het vuur. Dat zijn twee mensen waar ik echt... Die hun visie, daar sluit ik mij 100% bij aan. En daar spring ik ook echt voor. Dus ik denk, hun twee... En dan, ja, Zo, ik heb het gezegd in het begin van ons gesprek. Ik vind het heel moeilijk om tegenwoordig nog door LinkedIn te scrollen. Omdat er zoveel clutter is. En ik kan er soms niet meer aan uit. Dus dan is zo'n filmpje van u of Noémie of Michael Humlé. Dan is dat wel tof om eens te zien van authentieke mensen.
Wat is dat, authentiek, voor jou?
Ja, geen perfecte video's en gewoon je eigen mening zeggen en echt advies delen. En niet gewoon verkopen. Echt waarde delen. Dat vind ik heel belangrijk.
Ja, want in alle eerlijkheid, voor mij, er zit daar niks van strategie achter. Ik doe dat gewoon omdat ik dat creatief, omdat ik dat tof vind, omdat ik een impact wil creëren, omdat ik value wil creëren.
Je ziet wel dat werkt, want elke keer dat ik je zie en er komt iemand random de kamer binnen, die kennen nu wel allemaal en je hebt daar wel een klik mee en zij voelen direct ook een band met u. En dat komt omdat, misschien juist omdat je geen hidden agenda hebt of zo, omdat je gewoon die klik wilt maken.
Ja, ik heb geen hidden agenda. Ja, het is natuurlijk wel zo. Als ik met een prospect kom weten, zijn er ook wel dat ik dat niet ben om frieten te bakken, natuurlijk.
Nee,
hè.
Dus, tuurlijk.
Allee, bedoel, mijn intentie is inderdaad dat ik een bepaalde waarde wil creëren. En dat ik kan ook zeggen, ik vind nu dat... Mijn gevoel is dat we niet kunnen samenwerken op dit moment op basis van die feiten. Klopt dat? En oftewel zeggen ze ja, oftewel nee. En dat is gewoon omdat voor mij persoonlijk is dat het enige dat ik... Van alle dingetjes dat ik geleerd heb, dat werkt. Dat is het enige dat voor mij goed voelt. En ik denk van al de rest... Ik heb dat allemaal gedaan, maar dat... Ja, ik weet niet. Eén, het voelt niet goed.
Nee.
En twee, dat werkt voor geen meter. En ik ken zoiets van... Ik haal er gewoon voldoening uit om dat op die manier te gaan doen. Wat ik per definitie wel moet meenemen, is dat niet bij iedereen werkt. Niet iedereen vindt dat tof wat ik doe, of iedereen vindt dat... Mm-hmm. Ik weet dat gewoon. En dat is oké. Okay.
Ja, maar niet iedereen vindt, ik zal maar zeggen, een gladde peiling, sales... Tof, hè? Allee, sommige mensen...
Per definitie is dat... Ja, is dat... Ja, en dat is het raar aan heel dat personal branding ding. Hoe meer video's dat ik deel die zo over die lijntjes kleuren en zo, niet sales, hoe meer dat je aanzien wordt als een sales expert. Ik kan dat nooit in mijn mond nemen, die term, omdat dat ook niet boeit. Want hoe bepaal je nu wie dat er een expert is of niet? Mm-hmm. Maar dat is iets heel raars. Dus hoe meer dat je zelf hem toont... Hoe meer dat mensen connecteren... Ja, ja ik weet het niet, ja. Ik vind dat een heel raar beest, eerlijk gezegd.
Mm-hmm.
En ik denk dat voor mij persoonlijk is, omdat er geen strategie achter zit. Dat is het enige... Misschien de enige strategie is dat ik mensen wil aanzetten om een keer hoe te voelen en na te denken van... Ja, oké, okay, mannen, het ratio, maar er is meer dan ratio. Er is ook emotie, hoofd, hart. Zorgt dat een beetje een connectie is. En waarom dat je dingen doet. Zijn je aan het overleven of zijn je aan het leven? Dat is misschien de enige drijfveer. Dat is de enige purpose ding die er continu doorloopt. Van, ja, allee, doe het wat ook. Dat je enjoy geeft, dat je energie geeft en...
Maar dat voelt je ook. En ik denk daarom dat juist dat je met de boodschap connecteert. Omdat dat waarde voor jezelf als persoon geeft, wat dat jij wilt bieden.
Ja, terwijl het bizdev-ding voor mij, dat is een hoofdding, hè. Heel eerlijk. Dat is iets dat... ik doe dat graag.
Mm-hmm.
Maar de onderliggende ding is nog altijd een andere drijfveer en ik heb dat voor mezelf zo kunnen creëren. Ik krijg toch wel commentaar, ja, het ging wel heel makkelijk. Dan denk ik, ja, het ging wel heel makkelijk... Ten eerste, ik denk niet dat je in mijn hoofd ooit gezeten hebt. En ten tweede, dat is een stap, dat is een proces van vallen en opstaan. Mm. Soms weten, soms het niet weten, soms...
Maar wat jij doet, lijkt mij helemaal niet makkelijk.
Is dat zo?
Ja. Ik ben daar heel slecht in. Ik ben heel extravert en ik kan heel goed praten met mensen, maar connecties onderhouden, dat vind ik echt moeilijk, oprecht.
Is dat?
Ja. En niet omdat ik het niet wil, maar gewoon... Ja, dat lukt soms gewoon niet, hè. En dat, ja, ik weet niet... Nu wordt het wel heel psychologisch of zo, maar ja, dat lijkt me juist... Ik vind niet dat je dat mocht onderschatten, wat dat je doet. En die connecties liggen met zoveel verschillende mensen. Dat is iets heel apart.
Is dat zo?
Ik denk dat wel.
Terwijl ik dat iets intrinsieks menselijk vind.
Ja, Ik vind dat ook heel menselijk, maar zoveel connecties liggen, dat is iets dat moeilijk is, volgens mij.
Ja, maar er zijn wel, wat het wel is, die persoon die er net was, ik kan die naam nu niet vernoemen, maar ik wist dat die persoon er was, er was nog een collega, een vrouwelijke collega. Dan schiet bij mij wel het professioneel knopje aan, en dan weet ik wel, nu ga ik werken, mm-hmm. en nu ga ik connectie maken met die persoon, omdat er dan wel iets professioneels achter zit. Ook met die vrouw, omdat ze iets kan betekenen voor hetgeen dat wij doen. En het is wel mijn taak, vind ik nu, mm-hmm. om te zorgen dat wij wel goed staan en dat ze aan ons denken dat AI is, et cetera, et cetera. Dus dat gaat die knop aan. Maar ik kan die knop niet continu aanzetten. Dus nee. Op een bepaald moment gaat die knop weer uit. Mm-hmm. En moest ik dat continu... Dus ik had er wel tijd nodig om te herbronnen.
Ja.
Maar moest ik continu die knop aanzetten, dan ben ik denk ik niet 100% mezelf. Wat dat niet wil zijn, dat ik anders niet mezelf ben. Maar dat is wel...
Een andere versie van uzelf.
Ja, dat is wel een stuk dat ik inderdaad...
Je kunt niet altijd alles hoog houden, hè?
Nee, je kunt niet... ik vind het ook een beetje lullig om te zeggen, ja, je ziet maar lekker jezelf. Ik denk, ja, je moet wel in een context samenwerken. Er zijn wel bepaalde dingen die moeten gebeuren. Dus dat is altijd een beetje die balans tussen de twee gaan vinden. Vind ik toch al sinds.
Ja, absoluut. Ik geloof dat ook niet dat iemand ooit 100% zichzelf kan zijn. Je bent altijd in een bepaalde context waarin dat je opereert. Hè?
Ja.
Ik ben wel over de grote lijnen in elke context ongeveer hetzelfde, maar ja, op je werk gedraagt je toch anders dan in je privé. En ik denk, mijn partner zou me wel herkennen op mijn werk en die zou niet zeggen van, oh, dat is een heel andere persoon, maar je nuance ligt anders of zo, je nadruk op bepaalde dingen.
Ik had daar vroeger wel commentaar op gehad. Ja? Ik had een ex-collega die zei van, ja, ik vind je als persoon echt een machtige kerel, maar in de rol die je toen had, vond je een ongelooflijke naschool. En mijn partner die vindt dat ik soms bikkelhard en direct kan zijn in bepaalde telefoons. En dat is iets dat... Maar soms moet je dat gaan zeggen...
En vind je dan dat je dat bent? Vind je dat van jezelf? Van, ik ben gewoon mezelf? Of ik speel de rol van de bikkelhard?
Nee, dat is... Nee. En dat is... Ik vind niet van mezelf dat ik bikkelhard ben. Ik heb wel... Er zijn wel situaties waar ik vind van... Ja, we zijn hier te lang aan het talmen. Ik ben ongeduldig. Er zijn dingen die moeten gebeuren en dat kost hier geld. En ik vind dan dat mijn job is, of mijn rol is, om de ding te benoemen dat ze zijn als dat provocatieve karakter. En soms kan dat wel bikkelhard aankomen, maar als ze me dan kent, dan weten ze, ja, dat is Peter en heeft de punt. Mm-hmm. En dan moet we iets mee doen. Maar iemand die we dan natuurlijk minder kent, denk ik van, wat van een arrogant boer. Dat beelde ik me dan in. Maar mijn vrouw is dan echt zo van, ja, je noemt het wel keihard. En dat is omdat ik... Ik heb gewoon heel veel moeite met... Als je elkaar niet zo goed kent, voor dan zo koetjes en kalfjes te zijn doen, denk van, draai zo niet rond de pot. Het is dat er moet gezegd worden. Wat dat niet wil zijn, je moet dat met respect zijn. Je mag nooit die persoon persoonlijk aanvallen. Want voor mij gaat het wel over mensen laten groeien. Maar groei heeft soms ook te maken, en dat denk ik ook, en jij ook, dat er altijd een heel klein beetje ongemak moet opzitten. Ja. En het is maar dat ego die dat verhaaltje vertelt en die je ongemakkelijk laat voelen. En soms moet je gewoon zeggen, de ego is uit de kamer. Mm-hmm. Ja, hoe kunnen we hier samen gaan bijdragen? Hoe kunnen we... Ik ken dat ook, hè. Er zijn ook bepaalde dingen die gebeuren en denk, nu voel ik het me persoonlijk aangesproken.
Ja.
Zie je?
Ja.
En dan denk ik, oké, maar welke les zit er nu eigenlijk in? En...
Ja, dat is moeilijk, hè. Maar als je die reflex hebt om zo na te denken, denk ik wel dat je het hardste kunt groeien als persoon.
Ja, ik geloof heel hard in een team, in mensen en complementair zijn. Je hebt nu eenmaal mensen die moeite hebben om beslissing te nemen, mm-hmm. of ja, die niet zwart-wit denken.
Ja.
En ik denk dan in bepaalde situaties moet je net wel zwart-wit gaan communiceren om mensen een klein beetje te provoceren om na te denken van, ja, oké, het is dat of dat. Want, ik weet dat ik het niet weet, hè.
Maar dat is wel goed. Ik denk dat we elkaar ook wel gewoon goed aanvullen op dat vlak. Want ik ben dan misschien iets meer zo kat uit de boom kijken en niet goed in beslissingen nemen soms. En jij dan wel. Dus we zitten in een team. Dat is ideaal.
Ja, natuurlijk. Hebben ze een heel complementair.
Voilà.
En dat gezegd zijnde, Daphne Vermeijren, heel erg bedankt voor dit topgesprek.
Ja, het was heel leuk. Het is alle kanten uitgegaan, heb ik het gevoel. Maar wel, ik hoop dat het interessant was voor de luisteraars.
Is dat niet flow?
Ja, de flow.
Naar alle kanten uit te gaan. Met de iets getoond van jezelf. Heb je al je marketinggeheimen weggegeven. het ook getoond van dat je, ja, dat je de levende belichaming bent van... Als je niets gelooft, houd ervoor. Accepteer dat het in het begin de groeicurve wat ongemakkelijk zal zijn. Ja. Maar de reward is wel dat je, ja, dat je het wel leuk gaat vinden. Of dat je toch tenminste het geprobeerd hebt.
Ja, dat is een goede takeaway.
Dus ja... Bij deze bedankt en heel veel succes en geluk. En ik wens ons nog veel samenwerking toe.
Yes, dankjewel.
Dankjewel om te luisteren naar weer een topgesprek. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt of geleerd hebt. En dat het je inzichten gegeven heeft om nog dichter bij jezelf te leven en je leven in handen te nemen. Wil je een van de boeken kopen die we besproken hebben, dan vind je die terug op psgrow.com/boeken. Dat is psgrow.com/boeken. Het zou super tof zijn als je ook je liefde kan tonen dankzij een review die je ergens op iTunes, Spotify of YouTube plaatst. En voor de rest wens ik jou een fantastisch leven, fantastische week, fantastische dag toe. Tot volgende week dinsdag.